Hoi, tof dat je luistert. Mijn naam is Nathalie Brendel en ik ben hypnotherapeut. Ik vergelijk hypnose met hydraterende littekencreme. Smeer het op innerlijke littekens, die zijn veroorzaakt door trauma's, angsten en beperkte overtuigingen. En het litteken kan weer soepel worden. De pijn kan eruit. In deze podcast ga ik, naast hypnose, op zoek naar andere hydraterende littekencremes. Want wat is er allemaal te vinden in het alternatieve therapiecircuit? Ik ga in gesprek met de beste specialisten. Hoe zijn zij met hun smeerseltjes in aanraking gekomen? Wat was het moment dat ze dachten, dit is te gek, hier ga ik in verder? En wat doet het precies? En ik spreek ervaringsdeskundigen. Waarom zijn ze juist deze therapievorm gaan volgen? En wat heeft het ze opgeleverd? Kortom, de verhalen achter de cremmetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Vandaag wil ik het met je hebben over belemmerende overtuigingen. Wat zijn dat eigenlijk, belemmerende overtuigingen? En hoe kom je eraan? En nog beter, hoe kom je er vanaf? Vorige week woensdag had ik mijn laatste event van dit jaar. Mijn vliegende start van hart met een D naar hart met een T. En het was weer een magische dag. De deelnemers waren 5 mannen. Ook wel bijzonder. De vorige keer waren het alleen maar vrouwen en nu waren het alleen maar mannen. Dat doet iets in de groep, iets met de dynamiek, iets met de energie. En ik vond het interessant om waar te nemen dat het hoe anders dit is ten opzichte als je met alleen maar vrouwen bent. Nu was de spreker Edward Stronach Hardy ook een man. En Patrick, mijn eigen vent, is ook altijd aanwezig bij de vliegende start om mij bij te staan en te helpen met van alles en nog wat. Daar ben ik hem heel dankbaar voor. Maar de enige vrouwelijke energie in de ruimte kwam dus bij mij vandaan en bij Nonna, onze hond. En we hebben het de hele dag gehad over belemmerende overtuigingen. Want iedereen heeft ze. En wat zijn het eigenlijk? Het zijn eigenlijk niet meer dan gedachten of ideeën die je klein houden, die toch vaak diep geworteld in je zitten als patronen. En die ontstaan zijn door negatieve ervaringen of door wat je uiteindelijk gehoord of verteld is. Grootste kans dat ze zijn ontstaan in je jeugd, dus moment dat je bent geboren of misschien zelfs wel daarvoor en je 7e jaar. Als kind ben je van nature gewoon heel kwetsbaar, want je bent afhankelijk van degene die jou verzorgt voor eten en warmte en liefde. Dus je bent enorm ook gefocust op de mensen die jou verzorgen. Dus alles wat zij zeggen is waar en neem je voor waar aan. Nu is het ook nog zo dat je in de eerste 7 jaar van je leven in een bepaalde breinfrequentie staat bent. En dat is de theta-staat. Dat is de staat waarin je ook bent als je in hypnose bent. Kinderen tussen de 0 en 7 jaar zijn dus altijd in die hypnotische staat. En die staat die betekent eigenlijk dat alle informatie opgenomen wordt zonder filter. Hè, kinderen die... Ze kunnen wel eigenwijs zijn, maar ze zeggen nog niet van, oh, is dat wel zo? Nou, ik denk daar heel anders over. Dat zeggen ze niet. Kinderen die nemen alle informatie op zonder filter. Dus als iemand bijvoorbeeld, een oude verzorger, dagelijks of herhaaldelijk tegen een kind zegt, je bent niet goed genoeg. Of doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dan gaat dat absoluut een overtuiging zijn die dat kind meeneemt in de rest van zijn of haar leven. Dat kan ook te maken hebben met de omgeving. Ik bedoel, als je kijkt hier in Nederland, dan staan we te boek als een nuchter volkje. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Die ik net zei, dat is iets wat wij Nederlanders sowieso achter onze naam kunnen schrijven. We zijn nuchter, we zijn down to earth, we doen niet gek. En ook dat is eigenlijk al een belemmerende overtuiging, want ja, wat is gek? Ik hoor het mezelf zeggen, ik denk, ja, wat is gek? Of doe maar normaal, wat is normaal? En wie bepaalt wat normaal is? Maar goed, daar kunnen dus wel die overtuigingen uitkomen die jou tegenhouden om uiteindelijk te doen wat je zou willen doen of wat je ook zou kunnen doen. En belemmerende overtuigingen beschermen je ook, hè? Ik bedoel, er zit altijd iets goeds achter. Want anders zou je het niet blijven doen en anders zou je het ook niet blijven geloven. Maar het houdt je ook op een of andere manier veilig en in je comfortzone. En als je dus iets niet hoeft te proberen omdat je denkt dat je het toch niet kan, ja, dan begin je er ook maar niet aan. Dat hoor je vaak, mensen die denken van ja, dat heeft toch geen zin. Dan beginnen ze er maar niet aan. Terwijl, ja, je weet niet wat het je gaat brengen. Maar die comfortzone, dat brein is zo geprogrammeerd dat het je het liefst in je comfortzone houdt. Ook al is die comfortzone oncomfortabel. En het mooie was dat we daar dus vorige week woensdag bij de vliegende start echt mee aan het werk zijn gegaan. En Edward vroeg in eerste instantie de vragen te beantwoorden terug in je jeugd. Was je welkom? Werd er van je gehouden? En was je veilig? Als je die drie vragen voor jezelf beantwoordt, wat komt er dan bij jou uit? Was jij welkom? Werd er van je gehouden? En was je veilig? Nou, als ik die even op mezelf loslaat, denk ik dat ik op zich wel welkom was, maar niet gepland. Mijn vader was nog getrouwd met iemand anders, had net een baby. En mijn moeder was al moeder van mijn broer en niet getrouwd. En dan hebben we het over eind jaren 60. Dus dat was toch een andere situatie als dat het nu zou plaatsvinden. Een ongehuwde moeder met een getrouwde man. Er zouden wellicht nu ook schande van gesproken worden, maar in mindere mate als toen. Dus ja, was ik welkom? Mwah. Uiteindelijk ben ik er wel gekomen en kan ik ook op de volgende vraag, werd er van me gehouden, volmondig ja zeggen. Er is echt volle bak van mij gehouden. Door mijn ouders, die hebben echt van mij gehouden. Dat weet ik, dat heb ik gevoeld, dat heb ik ervaren. Maar ja, de derde vraag, was het veilig thuis? Nou, dat was het niet. Zij konden geen veilige omgeving voor mij creëren en voor mijn broer. Om de dood een eenvoudige reden dat ze zelf ook vol belemmerende overtuigingen zaten. En getraumatiseerd uit hun eigen jeugd ook zijn gekomen. Maar die drie vragen die, nou ja, jij wellicht nu ook voor jezelf hebt beantwoord, kan je misschien ook voor jezelf wel bepalen wat je daar aan belemmerende overtuigingen aan overgehouden hebt. En ergo, wat deze belemmerende overtuigingen hebben gedaan met wat je nu over jezelf gelooft. Hoe je in de wereld staat. Want ja, je wordt toch op onbewust niveau sturen die belemmerende overtuigingen je gedrag aan. Ik bedoel, als je het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent, zul je wellicht situaties vermijden waarin je kunt uitblinken. Of als je denkt van, ik ben slecht in presenteren, dat je bijvoorbeeld nooit een presentatie gaat houden, waardoor je er ook niet beter in kan worden. Een soort self-fulfilling prophecy. En als ik naar mezelf kijk, welke belemmerende overtuigingen ik hier aan overgehouden heb. Als ik kijk naar deze drie vragen die ik beantwoord heb, ook voor mezelf. Dan denk ik dat ik vooral heel erg luid ben geworden. Dat ik heel erg aanwezig ben geworden om maar niet over het hoofd gezien te worden. Dat ik maar aandacht kreeg. Negatieve aandacht was ook aandacht. Maar op een gegeven moment, als je toch wat ouder wordt, merk je dat dat niet meer zeg maar de way to go is. Maar buiten dat, hè, dus op het moment dat je, dus dan loop je tegen eigenlijk iets wat je vroeger enorm geholpen heeft, want ik geloof als kind dat het echt het verstandigste was wat ik kon doen, om gewoon luidruchtig te worden, ook negatieve aandacht te vragen, zodat ik in ieder geval aandacht kreeg. Op een gegeven moment merk je dat dat niet meer voor je werkt, dus hetgeen wat eerst je vluchtstrook was, is nu eigenlijk alleen maar een rood licht geworden. Het werkt helemaal niet meer voor je, het werkt niet meer in je voordeel. En ik hoor mezelf elke keer weer juist zeggen, maar ik bedoel natuurlijk, het werkt niet meer in mijn voordeel. Waardoor ik toch het gevoel, mooi is dat, hè? Dat ik dat elke keer, op het moment dat ik het lastig vind, dan leg ik het buiten mezelf neer. Ik zie dat hier in de praktijk, hoor ik dat ook heel vaak. Mensen het hebben het over je in plaats van over ik. Maar hier neem ik eigenaarschap over, dus ik praat in de ik-vorm. Dat het niet meer voor mij werkte. Maar buiten dat, ik kom er nu achter dat ik het helemaal niet nodig heb om mijn bestaansrecht te claimen. Dat ik hier alleen al om het feit dat ik geboren ben, gewoon mag zijn. Gewoon om wie ik ben. En dat ik daar helemaal niets voor hoef te doen. En dat ik helemaal oké ben zoals ik ben. En dat is uiteindelijk, vind ik dus voor mij de grootste winst. Dat ik in mijn jeugd iets ben gaan ontwikkelen. Dat ik ben gaan merken van, hey, dit werkt niet meer voor mij op deze manier. En dat ik tot de conclusie ben gekomen dat ik het ook helemaal niet meer nodig heb. Omdat het niet bij mij hoort. Omdat het niet per se van mij is. Ik ben dat gaan doen in reactie op de situatie zoals die vroeger was. Niet veilig. Ik ben dat niet gaan doen omdat ik als kind dacht van, goh, laat ik dat eens even lekker gaan doen. Als kind heb ik gewoon gereageerd. En nu als volwassene weet ik dat het dus helemaal niet meer nodig is om dat te doen. Dus dat zou ik eigenlijk ook aan jou willen vragen. Welke stappen herken jij en zou je jezelf ook daarin kunnen bevragen? Hey, waar komt deze gedachte nu vandaan of dit gedrag vandaan? Is het waar? Of is het me aangepraat? Of heb ik het mezelf aangepraat? En ga ook bewijs zoeken voor het tegendeel. Ik weet bijvoorbeeld dat ik in het begin van mijn podcastcarrière dacht ik, oh my goodness, wat gaan mensen hier allemaal niet van denken en van vinden? Toen zei Casper Klarenbeek, die heb ik ook geïnterviewd, die zei tegen mij van, Nathalie, je zou je niet zo druk maken over wat andere mensen van je denken als je wist hoe weinig ze aan je denken. En toen dacht ik, oh my god, dat is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, ga je zelf maar eens na. Hoe vaak ben jij nou helemaal druk bezig met aan andere mensen te denken? Je bent nog een beetje bezig met je eigen leven en met je eigen dingen. Dus je bent helemaal niet zo gefocust op al die andere mensen. Dus ga er gewoon actief mee aan de gang. Zoek bewijs voor of tegen zo'n overtuiging. Draai hem inderdaad om, zoals ik net zei. En ga uit die comfortzone. Doe iets wat je misschien spannend vindt. En ontdek dan ook dat die angst vaak veel groter is dan de werkelijkheid. Want hier zit ik nou zoveel podcasts later. En het maakt me eigenlijk allemaal niet meer uit. Doe het gewoon. En als je daar hulp bij nodig hebt, huur die dan gewoon in. Een coach, een hypnotherapeut, een mindfulness trainer. Het maakt niet uit. Overtuigingen zitten echt op diep, diep, diep niveau in jou. Dus je blinde vlekken en dergelijke, die zie je zelf helemaal niet. Maar een hypnotherapeut, hè, die kan op onbewust niveau jou naar plekken laten brengen waar je zelf niet eens meer van wist dat ze bestonden. Het geldt ook voor een coach of wie dan ook. Maar doe iets en investeer in jezelf. bedoel, we kopen dure vakanties, dure auto's, dure kleren, dure etentjes. We gaan naar de schoonheidsspecialisten, we laten ons haar verven. Weet je, we laten onszelf verzorgen. Dat vinden we allemaal prima om daar geld in te investeren. Maar als het gaat om je shit opruimen, ja, dan ineens zijn het kosten en is het hoog. Terwijl ik zweer het je, je gaat hier zoveel profijt van krijgen als je je overtuigingen gewoon aankijkt, niet meer gaat geloven wat je altijd geloofde en dat op echt diep niveau transformeert. Want dan gaat je hele leven er anders uitzien. Want je mag ook gewoon fouten maken en je bent gewoon goed genoeg zoals je bent. Je bent goed genoeg. Je bent helemaal af. Je bent helemaal oké. En je hebt bestaansrecht. Het feit dat je hier bent, betekent gewoon dat je hier hoort te zijn. Dat je hier wat te doen hebt. Nou, ik kreeg in ieder geval afgelopen woensdag vleugels door die mooie groep met mannen hierin mee te nemen. En ook met de ademsessie die door Jeroen en Marjan weer is verzorgd. Het was gewoon magisch om te zien hoe zij al op de dag zelf transformeerden, meer inzichten kregen in zichzelf en ook voelden en ervaarden van, hey, is dit eigenlijk wel van mij wat ik altijd heb gedacht? Wat is de reden dat ik zo hard werk? Wat is de reden waarom ik ervoor kies om 's avonds nog mijn e-mails te beantwoorden in plaats van dat ik lekker ga sporten? Alleen al jezelf dat soort vragen te stellen met compassie en ook met heel veel zelfliefde zorgt ervoor dat je verandert en dat je los kan laten wat je gewoon niet meer dient. En ja, dat is wat ik hier te doen heb, om jou daarin te begeleiden en te helpen. Dus mocht deze podcast, dit verhaal jou aanzetten om hiermee aan de gang te gaan, neem dan vooral contact met me op en dan gaan we het gewoon doen. Dan ga jij het gewoon doen. En hoe lekker ga je je dan voelen? Ik gun het je in ieder geval van harte. Voor nu wens ik je een hele, hele mooie dag.
Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Vond je dit een toffe podcast? Laat dat dan vooral weten door een 5-sterren review achter te laten. En ken je iemand die deze podcast vast ook interessant vindt? Dan zou ik het waanzinnig waarderen wanneer je hem deelt. Wil je het direct weten als de volgende podcast Smeren met Brendel klaarstaat? Klik dan in jouw podcast-app op de button subscribe en je ontvangt direct bericht als de nieuwste podcast online staat. In de Spotify-app kan je zowel het beoordelen als het delen en het volgen van deze podcast heel eenvoudig regelen door op de 3 puntjes te klikken. Super bedankt!